BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over hoe je op je werk een klimaatwerker kunt worden. De vraag of we in Nederland moeten investeren in thoriumreactoren en over kolencentrales in de VS die weer open gaan om bitcoin te mijnen. Dat het mijnen en instandhouden van bitcoin heel veel energie verbruikt is zo langzamerhand wel bekend, maar dat oude en al gesloten kerncentrales in de VS nu een nieuw leven krijgen om dit allemaal mogelijk te maken, niet. Neem bijvoorbeeld de Hardin-centrale in Montana. Eind 2020 werd Marathon, een bitcoin-mijnbedrijf, de enige ontvanger van elektriciteit uit deze kolencentrale die al nagenoeg was gesloten. Marathon bouwde een groot datacenter direct naast de centrale, vol computers om bitcoin mee te mijnen. Hardin maakt deel uit van een golf aan Amerikaanse zombie-energiecentrales die uit de dood herrijzen door cryptobedrijven en hun onverzadigbare energiebehoeften. En dus moeten we wederom concluderen dat de winsten die gemaakt worden met bitcoin winsten op kosten van de toekomst zijn. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Charlotte Exterkatten van Transform4C. Charlotte, belangrijk nieuws, jullie publiceerden onlangs een nieuw boek Klimaatwerkers. Waar gaat dat precies over?
Nou, dat gaat over een beter klimaat begint op je werk. Dat is een klein boek wat heel makkelijk te lezen is, waarin we beschrijven wat klimaatpioniers hebben bewezen dat werkt om de klimaatdoelen te halen. Mm-hmm. Op zo'n manier dat je het als professional zelf ook in je werk kan realiseren. En vooral interessant voor directies en bestuurders die medewerkers, klanten en leveranciers willen mobiliseren om hun doelen te halen.
Ja, dus je kijkt ook meteen het bedrijf en dan de keten van het bedrijf. Maar iedereen is daar al jaren mee bezig. Wat is er nou aan dit boek handig, en misschien heb je een voorbeeld, zodat mensen echt denken, hey, ik kan beginnen en dat werkt positief?
Nou, positief is denk ik het mooie woord wat je hier gebruikt. Want we kunnen over klimaatverandering praten als een klimaatpessimist. Dit is echt een boek voor klimaatoptimisten. We laten zien hoe kan het nou eigenlijk dat je succesvol bent in klimaatoplossingen realiseren op een menselijke manier. Mm-hmm. Gewoon verhalen van mensen die dat al jaren doen en die vertellen wat ze tegenkomen onderweg.
Pik er eens een uit waarvan je zegt, nou kijk, zo'n verhaal.
We hebben natuurlijk het verhaal van Interface, waar we elkaar eerder over hebben gesproken. Wat de tapijttegels maakt, maar op zo'n manier dat ze eigenlijk bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem. Ja. Het verhaal wat ik het mooiste vind persoonlijk is Henk. Nadat ik bij Interface zelf heb gewerkt met Henk, op pad ben gegaan om voor een caterbedrijf te kijken van hoe kan het daar anders? En Henk heeft daar al jaren in de lead geweest om dat voor een cateringsbedrijf, dus het voedselvraagstuk en gezondheidsvraagstuk, om daar continu duurzaam te ontwikkelen. Mm-hmm. Hij noemt het ook echt een werkwoord. En dat doet hij broodnuchter, super creatief. En hij pakt elke commerciële kans die hij kan krijgen om een stapje vooruit te maken in die duurzame ontwikkeling.
Ja, het mooie is dat je vaak merkt dat als je eenmaal begint, is er geen houden meer aan. En dus daarom helpt zo'n boek ook. Begin al maar gewoon, stiekem klein beetje. En dat er soms echt ook heel veel geld mee te verdienen is om dingen beter, slimmer en groener te doen.
Ja, sowieso is het zakelijk succesvol. Mijn zoon heeft van 11 jaar heeft het boek ook gelezen. En ik vroeg hem, wat vond je nou het mooiste? Hij zegt, nou, dat van die tapijttegels vond ik wel handig. Want je kan gewoon ondernemen en heel veel geld verdienen, maar ook een klimaatprobleem oplossen. Nou, ja, fantastisch als hij dat onthoudt.
Zo moet het. Hij gaat tapijttegels maken, denk ik. Je bent bovendien nauw betrokken bij het initiatief 100 Month to Change. Dat zijn er inmiddels nog maar 93. Is er al wat bereikt ondertussen?
Absoluut. We zijn wereldwijd natuurlijk gestart op 1 september. Toen was het nog 100 maanden tot 2030. Mm-hmm. Inmiddels zijn we in 14 landen actief over de hele wereld, op meerdere continenten. Dus van Mumbai tot Chile, Mexico, Canada, US en natuurlijk ook in Nederland. Ja. Superveel premières kunnen hosten. Heel veel mensen bereikt met het verhaal van Beyond Zero, wat we in ons programma gebruiken om het gesprek te starten. Mm-hmm. En ook tot actie op te roepen om meer te doen nu aan die klimaatverandering. En in Nederland hebben we nu een paar duizend mensen kunnen bereiken, ondanks dat we eigenlijk na de kickstart in november een lockdown hadden van 3 maanden. Ja. En dat is het begin van een grote sneeuwbal.
Ja, die gaan we volgen, want hoe groter die wordt, hoe meer kansen we hebben. Charlotte, jij blijft er de hele uitzending bij en bemoei je met het gesprek als jij denkt dat moet nu gebeuren.
BNR Duurzaam.
Het is een bijna onuitputtelijke bron van energie en stoot geen CO2 uit. Daar hoort een magische woord thorium bij. Er zijn wetenschappers die de brandstof beschouwen als potentiële redder van ons klimaat. Nou, dat is bijna te mooi om helemaal goed te zijn. Dus moeten we snel in gesprek met Jan-Leen Kloosterman, hoogleraar kernreactorfysica aan de TU Delft. Jan-Leen, zullen we eerst maar even scheikundig beginnen? Een lesje basics. Wat is thorium?
Thorium is een metaal, een wittig metaal. Mm-hmm. En kun je overal op de wereld vinden. En heeft eigenlijk geen toepassing. Dat is het vreemde eraan.
Ja.
Het zit in dure cameralenzen, maar dat is maar een heel klein beetje. En voor de rest wordt het eigenlijk helemaal niet gebruikt. Terwijl het toch heel nuttig zou kunnen zijn in kernenergie.
Ja, nou dat is voor de basics wel weer genoeg, denk ik. Nou zeg jij, het is op de hele planeet te vinden. Hoe delven we het en waarom wordt er niks mee gedaan?
Eigenlijk delven we het nog niet met opzet. Het wordt nu als bijproduct gewonnen in bestaande mijnbouw. Mm-hmm. Bijvoorbeeld van uranium, van zeldzame aarde en van andere metalen. En 90.000 ton per jaar halen we zo boven de grond. Ja. En dat wordt eigenlijk opgeslagen en daar doen we niks mee.
En wat zouden we ermee kunnen?
Nou, met die 90.000 ton zou je 40 jaar lang alle elektriciteit wereldwijd kunnen produceren.
Oh, wacht even.
Dus dat is gigantisch.
Ja, jij bent gewend aan die cijfers, maar Charlotte en ik zitten nu een beetje flapperend naar het plafond te kijken. Dat is 1 jaar delven, 40 jaar energie, dat is onvoorstelbaar.
Ja, zeker. Met 1 gram thorium zou je, als je dat helemaal benut, uh-huh, ja, dat levert evenveel elektriciteit of evenveel energie, evenveel warmte, zeg maar, als de verbranding van 2500 liter benzine.
Oh, wauw. En dan moet je het op een bepaalde manier gaan inzetten. Hoe ga je dat dan doen? Want we hadden het al over, jij bent reactorfysicus, dus dat gaat die kant op, denk ik dan, toch?
Klopt. Eigenlijk kun je het in de centrales die we nu hebben, de kerncentrales die we nu hebben, kun je het eigenlijk niet goed gebruiken. Mm-hmm. Die zijn er eigenlijk niet zo geschikt voor. Daarom doen wij in Delft onderzoek naar een gesmolten zoutreactor. Dat is een nieuw type kerncentrale, waarin je dat thorium wel kunt gebruiken. En dan zet je dat thorium eigenlijk om in een soort van uranium.
Ja.
Een nieuwe soort die niet in de natuur voorkomt. En die kun je dan vervolgens versplijten.
Aha, dus dat zou een mogelijke toekomstige toepassing zijn. Dan moet je zo meteen maar wat technischer uitleggen. Ik had ook begrepen dat je er plutonium mee op kunt eten.
Je kan het ook in een gesmolten zoutreactor stoppen en dan plutonium toevoegen, waardoor je dus dan juist dat plutonium gaat versplijten.
Ja.
En dan kweek je dus eigenlijk niks uit thorium, maar dat thorium moet er dan voor de chemische stabiliteit bij zitten.
Ja.
En zo kun je dus vanuit plutonium, dat we nu produceren wereldwijd, kun je eigenlijk energie maken.
Ja, dus dat klinkt wel aantrekkelijk, want dan kunnen we dat afval wat we nu hebben, kunnen we iets nuttigs mee doen en daarvan afkomen. Hoe schoon is uiteindelijk de energie die je ermee opwekt, als je alles meerekent, ook de bouw van de reactoren, alles?
Nou, als je kijkt naar de CO2-uitstoot van kernenergie, dan is dat vergelijkbaar als bij wind, ietsje minder zelfs, mm-hmm, als je het over de hele keten beschouwt. Dus dat is een van de schoonste manieren om elektriciteit te produceren.
Ja.
Naast natuurlijk dat je wel kernafval produceert. Dus dat moet ik er dan wel bij zeggen. Dat blijft. En dat kernafval heeft een hoge radioactiviteit tot aan 300 jaar.
Aha, dat is een enorm voordeel. Want het ouderwetse plutonium dat ligt 10.000 jaar te halveren. En nog langer misschien wel. Charlotte, jij zit te wapperen. Wat wil je?
Nou, dat vind ik een heel interessant vraagstuk. Want thorium klinkt echt als de heilige graal. Supermooi initiatief. Als je denkt, weinig CO2-uitstoot, dat willen we.
Mm.
Als ik dan hoor 300 jaar afval waar we nog mee te maken hebben, dat is wel veel minder natuurlijk dan het uraniumafval wat we nu nog veel langer hebben.
Ja.
Maar hoe gaan we daarmee om? Met die lengte van dagen hebben we ongelooflijk veel problemen als we heel veel afval creëren.
Ja, is het veel wat we dan overhouden? Of is dat goed op te bergen ergens onder een grondje?
We hebben dus, als wij alle elektriciteit in Nederland met thorium zouden opwekken, mm-hmm, heb je 4 ton thorium nodig per jaar.
Ja.
Of 14 ton thorium. En dat levert dus dan ook 14 ton splijtingsproducten op.
Ja, en hoe groot is dat dan? Is dat een stadion vol? Of is dat,
Nee, dat is een halve vrachtwagen.
Okay.
Dus dat is helemaal niet zo heel veel.
Dat moet nog ergens. Dat moeten we ergens kunnen verstoppen, toch? Heb ik toch 2 woorden voor je, Jan-Leen. En dat is Tsjernobyl en Fukushima. Er kan iets fout gaan met die reactoren.
Nou, bij de gesmolten zoutreactor, daar zijn we juist aan begonnen aan TU Delft, omdat we denken dat we die inherent veilig kunnen maken. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk dus dat als er ook maar iets gebeurt met de reactor, dat gelijk de kettingreactie stopt. Dat hebben heel veel reactoren eigenlijk, maar dat heeft de gesmolten zoutreactor ook zeker. Ja. En dat je het zout dan ook veilig kunt opslaan in opslagtanks onderin het reactorgebouw. Mm-hmm. Dus we hebben een soort plug ontworpen die tussen de reactor en die opslag zit. En als nou de stroom van buiten wegvalt of als het zout te warm zou worden, dan stroomt dat door door de plug. Die plug smelt dan en stroomt het zout in opslag onderin het reactorgebouw, wat je veilig kunt koelen. Dus en op die manier kun je het zout veilig opslaan.
Mm-hmm. Maar laat ik het anders vragen dan. Wat is eventueel het allerzwartste rampscenario wat denkbaar is met een zoutreactor?
Het doel is om een centrale te maken waar je dus... Kijk, ongelukken kun je nooit helemaal uitsluiten, maar wel die grootschalige emissie van radioactiviteit. Mm-hmm. Dus... wij proberen een kerncentrale te maken waar je dus dan misschien toch wel eens kleine ongelukjes hebt die gewoon heel lokaal zijn, zoals je ook in een chemische fabriek kunt hebben of wat dan ook, maar dat je niet meer die grootschalige ongevallen kunt hebben zoals we in Fukushima hebben gezien.
Ja, dat moeten we niet hebben, hè?
Ja, dat is zeker iets wat we willen voorkomen. Waar ik wel benieuwd naar ben, is de mening over de situatie die nu aan de hand is in Oekraïne. We worden met z'n allen toch best wel zenuwachtig op het moment dat er een Russisch leger binnenvalt en toch als eerste naar een kerncentrale gaat. En dat we dan ook horen, elektriciteit valt uit, kunnen we het koelen? Dat lijkt dan niet het probleem te zijn bij thorium. Maar hoe kijk je naar het hele machtsvraagstuk om dit onderwerp heen?
In geval van oorlog, zoals we dus nu zien in de Oekraïne, is iedereen wel erg verontrust over die kerncentrales. En dat kan ik begrijpen. Ja. Maar het zijn natuurlijk wel heel stevige constructies. En voor zover ik weet hebben de Russen dus ook niet echt raketten op kerncentrales zelf afgeschoten. Hè?
Nee.
Dus in die zin zijn ze daar ook wel enigszins voorzichtig mee omgegaan. Ook al wetende dat je natuurlijk dan een ernstig ongeval kunt krijgen.
Ja, en dat het ook de kant van Rusland erop kan waaien. Dus dat zijn wel dingen waar je echt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee om moet gaan. Nou hebben we het altijd over leuk, kernenergie duurt lang om het te ontwikkelen. En het is peperduur, Jan Leen. Wat kost zo'n thoriumcentrale van jou?
Ja, dat durf ik nog niet te zeggen. De thoriumcentrale moet echt nog wel opgeschaald worden. Hè. Op laboratoriumschaal werkt heel veel. En zijn we er echt wel van overtuigd dat het kan werken. Mm-hmm. Maar heel veel van die chemische processen die er ook aan vastzitten, die moeten opgeschaald worden naar industriële schaal. En hoe goed dat gaat en hoeveel dat kost, daar durf ik eigenlijk geen uitspraken over te doen. Ik weet wel dat van alle generatie 4 reactoren waar we aan werken, gooit wel de MSR, de gesmolten zoutreactor, de hoogste ogen. Hè? Want omdat het een drukloos systeem is en eigenlijk in veel gevallen gewoon het meer een chemische fabriek is in plaats van een kerncentrale.
Ja. Dus het is eigenlijk een andere aanfietsroute dan we tot nu toe deden. Nou heb ik begrepen dat ze in China nu al een testfaciliteit hebben, hè, en dat wij nog wat verder achterlopen. Maar de techniek is nog niet bewezen. Wat zou er nog fout kunnen gaan onderweg?
De techniek wordt zo bewezen in China. Eigenlijk is de techniek ook al bewezen in de VS in de jaren 60. Daar heeft ook al een demonstratiereactor gedraaid gedurende 5 jaar. En die zijn de Chinezen nu aan het nabouwen eigenlijk. Niet precies natuurlijk, hè, met een eigen twist eraan, maar wel een ongeveer gelijk model. Dus de techniek is al bewezen, alleen lang geleden. Dus de Chinezen willen dat weer opnieuw ophalen, zeg maar, alle ervaringen en techniek die daarvoor nodig is. Die zou dit jaar in bedrijf komen in China. Dus dan hebben we al een demonstratiereactor die dan hopelijk goed werkt en laat zien dat de techniek werkt.
Ja,
dan zouden we dat kunnen opschalen.
Was destijds president Nixon die het afgeblazen heeft, hè? Even zijn zoveelste blunders, kan je bijna zeggen, achteraf.
Ja, maar ik weet niet of het een blunder... Ja, achteraf wel misschien, maar ik had het graag anders gezien. Maar in die tijd dacht men dat er een grote energieschaarste zou ontstaan. Uh-huh. En die andere reactoren die met uranium en plutonium werken, daarvoor was de chemie en de techniek al veel bekender, omdat dat eigenlijk allemaal in het Manhattan-project was ontwikkeld.
Ja.
Dus de opschaling naar grootschalige reactoren ging gewoon sneller in die tijd met die uranium-plutonium-reactoren. Dus vanuit dat opzicht bezien was het destijds misschien wel een logische stap. Maar nu wel jammer, want anders hadden we nu ook al de thoriumcyclus gehad in gesmolten zoutreactoren. En dan hadden we misschien al veel meer schone energie kunnen opwekken op die manier.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Kantorium het klimaat rennen. We leren in deze aflevering van BNR Duurzaam in ieder geval heel veel bij. Te gast is Jan-Leen Kloosterman. Hij is hoogleraar kernreactorfysica aan de TU Delft. Ons groene geweten is Charlotte Eksterkatten. Jan-Leen, we zagen bij de coronacrisis, we hebben vaccins nodig. Dat duurt normaal heel veel jaren. Maar als de crisis maar groot genoeg is, zetten we er een hoop geld en aandacht op. En dan kan het sneller. Zou dat met jouw reactor ook kunnen?
Het kan wel iets sneller. Als je echt er meer geld tegen aangooit. In Europa zijn de budgetten sowieso veel te klein. Maar het blijft toch een soort onderzoek waarvan het een na het ander moet plaatsvinden. Omdat je de resultaten van het ene onderzoek nodig hebt als input voor het andere. Dus veel sneller dan 15 à 20 jaar is ook weer niet mogelijk. En we moeten met name dus die materialen ontwikkelen.
Ja, maar jullie zijn in Delft nou lekker bezig. Wat zou nou het eerste zijn wat je nu nodig hebt? Als je zegt tegen de Nederlandse regering, we zitten zo snel mogelijk te werken aan nieuwe energiehorizonten. Wat hebben we nodig?
Nou, we hebben eigenlijk in Nederland een groot plan opgesteld om in de hoge fluxreactor in Petten een grote opstelling te bouwen, waarmee we de materialen en het zout onder echte bedrijfscondities kunnen testen.
Ja, en dan moet je dan jarenlang testen, denk ik.
Ja. Nee, dat valt wel mee, maar daarmee kunnen we wel in zo'n opstelling juist misschien heel veel tijd winnen, omdat de demonstratiereactor sneller kan.
Aha.
Dus dat is echt wel een manier waarop Nederland het proces kan versnellen.
Het is eigenlijk wel een dilemma. Hè? Tijd en geld is misschien nog wel schaarser dan energie om dit soort problemen op te lossen, of deze uitdagingen van de energiebehoeften. Ik ben wel benieuwd hoe je dat ziet, want waar moeten we het geld nu eigenlijk in stoppen? Moeten we op korte termijn ons geld inzetten op mensen gewoon wat minder energie verbruiken, ander gedrag vertonen? Kunnen we zo al 15% energie mee besparen? Ze hebben ook meteen van de Russisch gas af. Of moeten we het nu juist in die thoriumreactoren zetten? Dan halen we misschien niet de klimaatdoelen van 2030, maar wel die van 2050. Als ik jouw tijdslijnen hoor, dat het nog 15 jaar duurt voordat het opgeschaald is.
Ja, of alle twee, denk ik, Jan-Leen. Wat denk jij?
Ik denk alle twee. Ik denk dat je energie besparen moet je sowieso doen en heel snel. Meer zonne-wind, dat is ook gewoon laaghangend fruit. Dus dat moeten we ook heel snel verder ontwikkelen. En daarmee kunnen we in ieder geval op korte termijn al wat doen. Op lange termijn, ik zou dan toch ook inzetten op kernenergie. Omdat je dat de hele energiemix goedkoper maakt. Omdat je dus dan minder opslag nodig hebt. Minder die variaties in je productie en consumptie hebt. En dat beter kan opvangen. Dus op die wijze zou kernenergie wel kunnen bijdragen. Ik denk wel dat je eigenlijk, als je dus in 2050 wil bijdragen met kernenergie, dan moet je nu lichtwaterreactoren bouwen, die ook al in Borselen staan, maar dan een nieuwere versie daarvan.
Ja.
Want daarvoor komt thorium en een gesmolten zoutreactor helaas te laat.
Maar dan komt jouw tweede optie, namelijk dat je het afval van de nieuwe centrales dan uiteindelijk weer kan opeten in de thoriumcentrales. Supergoed van pas, hè? Dan gaan we nu versneld semi-ouderwetse centrales bouwen, en die vervangen we dan uiteindelijk door zoutcentrales, en die eten dat allemaal op. Nou, het klinkt als het ei van Columbus. Moeten we het ook zo zien?
Volgens mij kun je het wel zo zien. Dus ik zou ervoor pleiten om het plutonium en eventueel andere stoffen nog die lang leven en die in het afval zitten, om die eruit te halen en te bewaren. En die techniek is. En dat te gebruiken in thoriumgesmolten zoutreactoren om later te versplijten, te verbranden, zeg maar.
Mm-hmm. Nou, kan je dit aan mij en aan Charlotte in 18 minuten glashelder uitleggen, Jan-Leen? Waar zit al die weerstand in die samenleving? Ik voel hem zelf ook nog een beetje, hoor. Om dat toch niet dan meteen te gaan doen. Want ik heb dat verhaal al eens eerder gehoord van iemand. Ik dacht van, nou jongens, het klinkt toch hartstikke goed. Laten we dat snel gaan doen en onderzoeken. Wat houdt ons tegen?
Ja, ik denk dat de mens misschien toch een beetje te kijkt naar de snelle oplossingen die we nu kunnen doen. En dat moeten we zeker doen. Maar ik denk dat veel mensen toch onderschatten hoe groot de energietransitie is. Hoe groot dat vraagstuk is. En hoeveel we nog moeten veranderen in Nederland. En wereldwijd natuurlijk. Dus om echt de risico's zo klein mogelijk te maken in de energietransitie en ervoor te zorgen dat we in 2050 helemaal CO2-vrij zijn, zou ik inzetten op alle opties die mogelijk zijn.
Prachtig. Onze data die we halen uit Honnerman-Suteens bewijzen ook dat we te weinig leiders hebben die visie organiseren. Hoe ziet die maatschappij eruit als we 2030 zijn? Wat doen we dan wel? Niet meer wenkend perspectief. En dat hoor ik eigenlijk ook in jouw verhaal, dat je dat nodig hebt om die ja, dat begrip en de bewustwording over meer energiebronnen gebruiken krijgt. En dat moet dan wel in dat plaatje zitten.
Ja.
Moet het verhaal wel maken, visie.
We hebben een toekomstbeeld nodig. Jan Leen, zou het kunnen als jullie nou een beetje doorpakken in Delft, dat jullie dan ook world leader op thorium gebied worden?
Nou, we hopen van wel. We zijn wel twee keer op een rij nu leidend in het Europese onderzoek. Dus dat we het Europese onderzoek coördineren. En op die manier ook hebben opgezet eigenlijk. Die samenwerkingsverbanden. Mm-hmm. Dus op die manier dragen we ons steentje bij. Het zou wel helpen als er ook vanuit de regering zeg maar meer ondersteuning kwam. Om gewoon dat hele thoriumverhaal versneld te ontwikkelen.
Ja, ik denk dat ze nu toch zitten te luisteren en dat er een hernieuwde interesse jullie kant op komt. Dus het zou mij niet verbazen als vandaag of morgen de telefoon rinkelt en dat ze zeggen, Jan Leen, kom het nog één keer uitleggen. Ben je dan bereid dat te doen?
Ja, zeker. Wij leiden continu mensen op. En ook informeren we continu journalisten en beleidsmakers, et cetera. Mm-hmm. Ook over kernenergie, de andere vormen van kernenergie en zo. Ook gewoon zodat de overheid in ieder geval ook de juiste beslissing kan nemen.
Bij deze. Jan Leen Kloosterman van de TU Delft, dank je wel voor je nieuwe toekomstvisie. En laten we kijken wat ermee gebeurt. Charlotte, wat ga jij onthouden en meenemen naar de avonddis?
Nou, ik heb een dochter van 9 en een zoon van 11. Die maken zich heel erg druk om de klimaatvraagstukken. Mijn dochter is al een klimaatplan aan het schrijven. En mijn zoon die heeft gisteravond zijn innovatie gepresenteerd om plastic afval uit rivieren te halen. Sneller dan dat we nu doen. Mm-hmm. Ik denk dat ik ze ook ga vertellen over thorium.
Nature and nurture.
Ja. Ik denk dat we het vanavond hierover kunnen hebben. Ja. Met ze. En dat die generatie ongelooflijk veel belang heeft bij dit soort oplossingen. Mits in de juiste mix, met de juiste visie.
Ja, en je komt er ook weer achter dat we het en moeten doen. Hè?
Ja.
Dat we ons de luxe niet kunnen permitteren om te denken, nou, kerngedoe, doe maar even niet nog. Je moet het eigenlijk allemaal breed ontwikkelen. Kunnen we altijd nog van sommige dingen zeggen, nou ja, het heeft veel geld gekost, maar het leidde nergens toe, laten we maar niet doen. En ik ga meenemen dat ik over mijn best wel grote vooroordeel heen moet, dat alles met kernreactoren meteen foute boel is. Want dat zit er bij mij wel heel diep in, vanuit de jaren 70. Ik ga je enorm bedanken dat je hier was. Veel succes met je boek. En voor de rest, dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.